Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, ik ben altijd gewend dat er volle zalen zijn. Nou, nu zijn er nog veel vollere zalen, alleen niet hier. Ja, elke huiskamer is wel weer een aantal van onze vrienden en vriendinnen die meeluisteren en meekijken. En dan zeg ik hartelijk welkom. Ja, wat was mijn verlangen om vanmorgen door te geven? Dat is genade en genade alleen. Het is het hele bekende refrein wat je eigenlijk al van mij gewend bent. Want wat is nou altijd het onderwerp eigenlijk achter elk ander onderwerp? Dat is dat de persoon van de Heer Jezus ons leven geworden is. Dat we met Christus gestorven zijn, dat we met Christus opgewekt zijn. Dat Hij in ons leven tot zijn doel komt. En dat is genade, puur genade. Ik kan gewoon geen andere boodschap bedenken die je vanuit de schrift naar voren zou kunnen brengen. Christus, Jezus, jou en mijn leven. We leven momenteel in een benauwde tijd. In een tijd dat angst behoorlijk door de massa's heen waart. Wat moet je dan opzoeken? Nou, ik zie op Facebook, waar ik zelf op zit, ik zie dat een heleboel zich dan wenden tot wat ik ervaar als strijdtonelen. Dat we tegen elkaar ingaan. Maar wat zegt het woord? Psalm 119, vers 43. Daar heb ik dit gelezen. Benauwdheid en angst, daar heb je zin. Allebei, wat deze tijd zo kenmerkt, benauwdheid en angst, hebben mij getroffen. Maar, dat is een heerlijk woordje. Maar uw geboden zijn mijn vermaak. Eigenlijk, als je het overzet naar onze ervaring, naar hoe wij daarin staan, mag je gewoon zeggen: uw woord, o God, dat is mijn vermaak. Er is benauwdheid, er is angst. We zijn in een periode terechtgekomen waarin de ene is bang dat hij het loodje zal leggen. En de ander is bang dat hij het geld niet genoeg meer zal verdienen. En misschien zelfs wel failliet zal gaan. En weer een ander is om iets anders bang. We hebben allerlei redenen om bang te zijn met dat coronavirus. En hier zegt David: benauwdheid en angst hebben mij getroffen. Maar uw woord is mijn vermaak. Uw woord is mijn plezier. Ik vind mijn vreugde in uw woord. En daar gaat God zich openbaren. Daar gaat God zich in dat woord, laat hij zichzelf kennen. Hij heeft zich gemanifesteerd in zijn Zoon Christus Jezus. En hij heeft ons geleerd wat genade is. Genade. Dat woordje in het Grieks is charis. En dan heeft hij nog een broertje ook, charion. Die twee, die zijn verwant aan elkaar, kan je zeggen. Ze hebben alleen een andere vervoeging, maar voor de rest zijn ze hetzelfde. Charis is genade, onverdiende gunst, niet te verdienen. En charion, er is eigenlijk ook genade. Maar dan in zijn volheid. De volheid van genade. Zoals we volgeraakt zijn van Gods genade. God heeft zijn genade aan ons doen delen. Maar als je dan dus dat opzoekt in de Bijbel. Filippenzenbrief is daar bijvoorbeeld vol van. Hè, dat woordje charion. Als je dat opzoekt, dan zie je dat het overal vertaald is met vreugde, blijdschap. Of zoals David in zijn psalm ontdekt heeft, maar Uw woord is mijn vreugde. Uw woord is mijn vermaak. Uw woord is mijn blijdschap. Niet die benauwdheid en angst. Ik kan me ermee bezighouden en dan zie ik het niet meer zitten. En dan kan ik helemaal vastlopen. Maar in al die benauwdheid, in al die angst, is uw woord mijn vermaak. En ga eens, wanneer we daar eenmaal zicht op krijgen, met name, zoals Paulus het benoemt, die overvloeiende rijkdommen van genade. Wanneer we daar eenmaal vol van worden, dan komt die vreugde. We gaan naar Galaten 1, vers 13. Een voorbeeld van de genade zoals het in het leven van Paulus zijn beslag heeft gekregen, zou je kunnen zeggen. Galaten 1, vers 13. Daar zegt Paulus: jullie hebben gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom. Hier gaat Paulus zijn cv opzetten. En dan zegt hij: ik heb de gemeente van God bovenmate vervolgd. Punt 1. Dan punt 2. Ik heb getracht haar uit te roeien. In het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk. Als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Oftewel, traditie. Ja. Bij Fiddler on the Roof, daar zijn we vorig jaar nog geweest, toen kon je nog naar zo'n voorstelling. Dan zie je dan Anna Tefka, die ook daar uitlegt waar het bestaan van het Jodendom op gericht is. Tradition, 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 roept hij dan. Ja. En dan vragen de mensen van, en waarom moeten we dat dan doen? Ja, ik weet het niet waarom. Traditie, ja. Jullie hebben gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom. Dat is wat Paulus hier beschrijft, is hoe hij in het leven stond. En hoe stond hij erin? Hij heeft de gemeente vervolgd. Hij heeft haar proberen uit te roeien. Hij dacht, kopie kleiner met de rest. Ja. En dan krijg je weer datzelfde woordje, maar, waar ik al bij stil stond. Maar, toen het hem die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, toen het hem behaagd had zijn zoon in mij te openbaren. Tegenover ons eigen cv wat wij kunnen inbrengen en waar we mee misschien op terug kunnen vallen van nou dat heb ik gedaan en dat heb ik gedaan en zus en zo. Daar tegenover staat de genade van God. Toen het hem die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd had. Paulus, die had gearbeid, had enorm zich ingespannen. Ja, betekent wel dat hij eigenlijk moordenaar was. Hij zegt dan ook van, ik ben de grootste van alle zondaren. Maar dat was zijn inbreng, dat was zijn... Maar voor die tijd, eigenlijk het plaatje wat hij tekent is, toen hij als embryo nog bij zijn moeder in de baarmoeder zat. Toen had God hem al afgezonderd. En dan krijg je net door zijn genade geroepen. Genade begint niet toen ik koos voor de Heer. Toen ik zei, Heer, komt u maar in mijn leven. Wilt u mijn leven maar nieuw maken. Toen ik geloofde in het werk van Christus. Toen Paulus op weg was naar Damascus. Toen werd hij plotseling overvallen eigenlijk door Christus zelf. Toen heeft hij ingegrepen. Toen heeft God ingegrepen in het leven van Paulus. En hoe? Door hem het verdiende loon uit te keren. Door te zeggen van, nou dat heb je gedaan, dat heb je gedaan, dat tel ik allemaal bij elkaar op, dan verdien je dat. Nou, dan had hij hem behoorlijk ermee gezeten. God heeft hem in genade geroepen. Ja. Door zijn genade geroepen. Dat lazen we in dit gedeelte. Dus terwijl Paulus het totaal niet verdiende, ontving hij wat hij niet verdiende. Genade. Onverdiende gunst. En dat is bij ons niet veel anders. Bij ons is dat eigenlijk precies eender. Paulus heeft het in Efeze 1 vers 5 erover. God heeft ons, en dan krijg je het weer, hetzelfde als bij Paulus. Paulus, daar wordt al over genade gesproken, terwijl dat hij een embryo in de baarmoeder is. Nou, hier gaat het nog een stapje verder. Efeze 1 vers 5. God heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. God was van tevoren al van plan om ons te adopteren als zonen door Jezus Christus. En dat is naar het welbehagen. Oftewel, dat is naar plezier, dat is in overeenstemming met het plezier van Gods wil. Dus God wilde dat doen in ons leven. Hij had dat plan voor ons. En hij heeft ons daartoe tevoren bestemd. En alles was helemaal in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de, waarvan? Van de heerlijkheid van zijn genade. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Alles draait bij God om die genade. Waarmee hij ons, nog eens een keertje, begenadigd heeft. Waar? In de geliefde. Christus Jezus is de Zoon van Gods liefde. Daar waar God zich volkomen gemanifesteerd heeft, is in zijn Zoon Christus Jezus. En daar heeft hij liefde gemanifesteerd. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde. Een hoofdstuk verder, Efeze 2, vers 4. Daar heb je ook, begint ook weer met een maar. Maar God, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, dood zijnde voor de overtredingen, heeft hij ons mee levend gemaakt met Christus. Hier zie je wat de inhoud van genade is. Want wat zegt Paulus er dan achteraan? Door genade zijn jullie gered. Een samenvatting van het voorafgaande. Wat God gedaan heeft, rijk aan die erbarmen, heeft hij om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. God heeft ons zo verschrikkelijk lief. Nou, we waren dood. Maar hij heeft ons meelevend gemaakt met Christus. Hier zie je dat genade, we hebben vaak de gedachte, genade, dat is, nou ja, dat is dat ik tot geloof gekomen ben. En nu ik tot geloof gekomen ben, nu moet ik toch wel weer me inzetten voor de Heer. Nee, genade, dat is dat je meelevend gemaakt bent met Christus. Dat Christus nu je leven is geworden. Dat Hij in jouw leven tot openbaring komt. Dat is genade. Door genade gered. Genade is Gods middel om ons aan zijn hart te krijgen. We gaan naar Efeze 2. Efeze 2 vers 6. We hadden dus al in de vorige teksten gelezen wat die rijkdom van genade is. Dat gaat hier gewoon verder. God heeft ons mee opgewekt. Heeft ons, hier zie je, Paulus had gezegd, door genade zijn jullie gered. Oftewel, in genade. Dat is letterlijk wat er staat. In genade zijn jullie geredden. Misschien dat je vindt van, nou, dat is een beetje muggensifterij om dat verschil te nemen. Maar een geredde is iemand die gekenmerkt wordt door redding. Iemand die gered is. Je kan, als je gered bent uit de gracht, omdat je in de gracht gevallen bent, dan kan je daarna nog weer eens een keertje de gracht in plompen. Maar als je een geredde bent, als je dus gekenmerkt bent door de redding, dan is daar geen enkele kans meer op, omdat je... Het heeft alles met Christus te maken. Want daar gaat Paulus hier ook mee verder. God heeft ons mee opgewekt, ons mee een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. En hij heeft daar een doel mee. Ook ziende op die genade, heeft God een doel met jou en met mij. Om, zegt Paulus, om in de komende aionen, dat zijn tijdperken. We hebben er al twee gehad en we zitten nu in een derde en er komt nog een vierde en vijfde. Dus in de komende aionen, de overweldigende rijkdommen waarvan, van zijn genade te tonen. Ja, we leven nu in een tijdperk dat tentoonstellingen, Die moeten maar eventjes wachten. Dat kan niet. Die zijn allemaal, alle theaters, alle musea, alles wat tentoongesteld wordt, alles is dicht. Maar hier gaat het erover dat God zelf een tentoonstelling gaat geven. In de komende aionen, dan gaat God de overweldigende rijkdommen van zijn genade tentoonstellen. Waarin? In jou. God heeft jou mee opgewekt. God heeft jou mee een plaats gegeven in die hemelse gewesten. In Christus Jezus. Met dat doel om in de komende aionen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Er komt een grandioze tentoonstelling van Gods genade en daar gebruikt hij jou voor. Dat is na zijn goede tierenheid, oftewel in overeenstemming met zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En dan krijg je het opnieuw. Paulus die is niet zo dat hij denkt van, ik heb het toch een keertje gezegd, nu weten ze het wel. Nee, hij blijft elke keer opnieuw herhalen wat de centrale punt van dat werk van God in jou en mij is. Want door genade zijn jullie gered. Door het geloof, oh zie je wel, denken we dan. Zie je wel, door het geloof, ik heb mijn vertrouwen toch maar op de Heer gesteld. Daardoor ben ik nu met Christus gestorven. Daardoor ben ik nu met... We hebben de neiging om te denken dat geloof een werk is die wij verricht hebben. Waardoor we dan in die positie... Nee, we hebben gelezen dat het van tevoren gedaan is, gepland is. Dat God al voordat er aionen waren, reeds dat plan had. Als dat hier ook staat, want door genade zijn jullie gered, door het geloof. Dan stopt het daar niet. Dan is het niet zo van, ah ja, ik geloof mijn buurvrouw of mijn buurman, die gelooft niet. Nou ja, ik kom dus al bij de Heer, maar die buurvrouw en die geloven niet. Paulus die zegt er gelijk achter hem, dat is niet uit jezelf. Dat geloof is niet uit jezelf. Het is een gave van God. Nou, dan had hij dus daar kunnen stoppen. Maar dat, Zo nauwgezet neemt hij het. Niet uitwijken, gaat hij dan nog verder. Mochten we denken dat wij toch wel iets moeten inbrengen. Niet uitwijken, nee, omdat niemand zal roemen. Dus ik kan niet eens zeggen van, ja, ik ben een gelovige. En daardoor heb ik die geweld. Nee, omdat niemand roemen. Ik mag roemen in het volbrachte werk. Ik mag roemen in Christus. Ik mag roemen in mijn zwakheden, omdat daar de kracht van God weer openbaar komt. Omdat God daarin weer laat zien, het is Christus werk in jou. Het is genade en genade alleen. En wanneer we dat eenmaal doorkrijgen, wanneer we daar eenmaal oog voor krijgen, daar word je blij van. Dan kan het benauwdheid en angst om je heen zijn, maar jij zit daar in Christus Jezus te genieten van die overvloeiende rijkdommen van genade. Vandaar Charis, Charion, die twee broertjes. Charis, genade, Charion, volheid van genade, oftewel verblijding. We mogen ons verblijden in dat heerlijke, rijke evangelie, dat blijde nieuws wat God in Christus Jezus ons gegeven heeft. Ja. Maar in de Efezebrief, daar gaat Paulus dan wel in de eerste hoofdstukken heel theoretisch in op alles wat we ontvangen. Maar dan komt hij toch ook wel met praktische uitspraken. Dan heeft hij het toch over de man-vrouw verhouding. Dan heeft hij het toch over hoe de kinderen gehoorzaam horen te zijn. Dan heeft hij het er toch over hoe de slaaf zijn meester hoort te dienen. En we hebben de neiging om dan te denken van nou, het hoort zo. Daar lezen we de regels en we horen ons te houden aan die regels. Nou, als het zo is, waarom zijn we dan geen slaven meer? Waarom hebben we de slavernij afgeschaft? Door zo is dat dan een opstand tegen God. We hebben de neiging om die hele eerste hoofdstukken van de Efezebrief en Colossus precies één erop gebouwd. Om dat eigenlijk maar voor theoretisch onnodig materiaal aan de kant te schuiven. En te denken dat het gaat om die praktische kant. Maar die praktische kant zou er helemaal niet zijn zonder die theorie. Zonder de werkelijkheid dat we in Christus geplaatst zijn. Dat Christus nu ons leven. Ik ben met Christus gestorven en toch leef ik, maar dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is niet een theorie, dat is praktijk. En wanneer dat geen praktijk zou zijn, ja, hebben we eigenlijk niks begrepen van de genade van God in Christus Jezus. Maar inderdaad, in de verdere hoofdstukken van Efeze komen dan hele duidelijke uitspraken naar voren. Efeze 4 vers 32. Efeze 4 vers 32, daar zegt Paulus: wees jegens elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals God in Christus Jezus jullie vergeving geschonken heeft. Nou, moeten toch elkaar vriendelijk behandelen, we moeten toch barmhartig zijn, we moeten toch elkaar vergeven. En dat gaat zo ver, zoals het vaak opgevat wordt. Gaat zover dat je te horen krijgt van, dan heb je enorm veel leed ondergaan. Je bent misbruikt of wat dan ook. Het is allemaal helemaal misgegaan in je leven. En dan krijg je in het pastoraat nog te horen van, heb je hem al kunnen vergeven? En dan krijg je nog een schuldcomplex erbovenop. Want je kan hem niet vergeven. Want al deze dingen, dat kunnen we niet. Wees al dat simpele begin alleen al. Wees elkaar jegens elkaar vriendelijk. Dan kan je deze samenkomst straks verlaten en zeggen van nou, ik ga met zuster die en die ga ik straks een kopje koffie drinken. En dan ben ik me toch een partijtje vriendelijk samen met die zuster. En mijn broeder die en die ga ik heel enthousiast en heel vriendelijk een gesprek beginnen. En dan ben ik echt vriendelijk. En dan ga ik naar huis toe en dan kom ik daar thuis en dan ik weet precies welke buurvrouw echt met de Heer leeft. Nou, daar ga ik nog eens een heel goed onder onsje mee beginnen. Ja, het is wel lastig. Er zitten een paar vervelende types daar in die flat waar we wonen. Die kunnen soms de boel zo sarren. Maar mijn vriendelijkheid zal ik bekendmaken aan die zuster. En zo maken we onze eigen aanpassingen van zo'n uitspraak. Wees jegens elkaar vriendelijk. We zouden eigenlijk al gealarmeerd mogen worden door ons eigen praktijk in deze. Maar we maken onderscheid tegen wie we vriendelijk zijn. Iemand die altijd onze voet, zijn voet dwars zet, ja, die gaan we uit de weg. We zijn niet vriendelijk tegen. Ben je mal? Die heeft zijn vriendelijkheid al lang niet meer verdiend. Ja. Elkaar vergevend, zoals God in Christus Jezus jullie vergeving geschonken heeft. Laat Paulus hier nou over genade spreken. Elkaar genade bewijzend. Want dat staat er. Charis, genade. Hier een afleiding. Charisomai, genade bewijs. God heeft ons genade bewezen. En wat zegt Paulus hier? Laat dat dan doorstromen in je leven. Laat het niet alleen maar op zich iets zijn waar je je in verblijdt. Maar laat die genade doorstromen. Ja, maar hoe doe ik dat dan? Door het niet meer te doen. Door niet meer te willen doen. Door gewoon te stoppen en te zeggen van het is niet mijn verdienste. Het is genade. Onverdiende gunst. En onverdiende gunst gaat onverdiend werken in jou. En daar vraagt God geen inspanning van jou van. Maar genot van zijn genade. Een genot van de werkelijkheid dat jij in Christus bent. Dat Christus jouw leven is. Er gaat een paar versen voor wat we nou gelezen hebben, zegt Paulus, geen liederlijk, vers 29, geen liederlijk woord komt er uit je mond, maar als je een goed woord hebt, tot opbouw waar dit nuttig is, opdat zij die het horen, genade ontvangen. Tja, geen liederlijk woord komt uit je mond, maar een goed woord tot opbouw. Je kan natuurlijk met een aantekenblokje bezig zijn. En ja, zo alle dingen een beetje opgenoteerd hebben van wat je nu tot nu toe gehoord hebt. Punt 1. Ik moet toch wel barmhartig zijn voor die ander. Punt 2, ik moet vriendelijk zijn naar mijn medemens. Ik hoor ook geen smerige taal meer uit te slaan. Dus weet je wat het probleem is? Er staat op dat het genade geeft aan wie het horen. Dus het gaat erom dat die genade werkt. Niet dat wij zeggen van niet meer vuile taal en wel vriendelijk zijn en wel barmhartig zijn. Ik zal het allemaal doen, Heer. Nee, dat genade werkt. En als genade het werkt, dan degene die dan luistert, die hoort genade. Opdat het genade geeft aan wie het horen, zegt Paulus. Daar eindigt hij mee. Als we dit wettisch oppakken, als we dit oppakken alsof Paulus eventjes alle voorgaande hoofdstukken aan de kant geschoven heeft en nu met onze opdrachten komt, ja, dan hebben we niks begrepen van die genade. En zullen dus anderen ook niet die genade horen. Als we het zo opvatten, van ik moet dat en ik moet zus en ik moet, dan dienen we de verkeerde God. Want dan dienen we alleen maar onszelf. Dan zijn wij bepalend van wat we doen. Als genade werkt, alles wat we kennen in de maatschappij, wordt dan op de kop gezet. Waar het in de maatschappij gewoon van regeltjes afhankelijk is. Dat momenteel merken we daar helemaal duidelijk veel van. Niet anders dan regeltjes. En het kan ook niet anders. Want we willen niet een ander ja, het IC injagen. Ja. We willen ook niet dat er nog meer doden vallen door die pandemie. Dus we blijven keurig 1,5 meter uit elkaar. Het is heel logisch. Maar voor je geloofsleven is het helemaal niet logisch om uit je regeltjes, uit wettisch gedrag te leven. God wil ons opvoeden. We zijn opgevoed door onze ouders, we zijn opgevoed door de maatschappij. Als ik door het rode licht loop, dan is er vast wel iemand die me eventjes erop wijst van hé, dat kan niet. En dan moet ik ook inderdaad herkennen, dat kan niet. Zit ik weer puur Amsterdams me te gedragen. Maar God heeft genade gegeven. Titus 2, vers 11. Daar geeft Paulus aan hoe God nu door genade ons opvoedt. Titus 2, vers 11. Want de genade van God is verschenen, reddend alle mensen, om, dus het wel doen, om ons op te voeden. Dus die genade is verschenen. En die gaat ons opvoeden. Dat is het doel van genade, om ons op te voeden. Zodat, je ziet het alweer aankomen, als je deze tekst leest. Het gaat weer erom, hoe lezen we? Zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Oh, dus ik hoor wel mijn goddeloosheid en de wereldse begeerte te verzaken. Dat is wel mijn verantwoording. Nou, dan hebben we het niet gelezen wat er staat. De genade van God is verschenen. En die heeft de taak om ons zodanig op te voeden, zodat we de goddeloosheid en wereldse begeerte verzaken. Tja. Het is een resultaat van de opvoeding die de genade in ons leven uitwerkt. Laat zien dat dus het alles is doordat Christus naar ons leven geworden is. Doordat Hij nu in ons leven tot zijn doel wil komen. Niet doordat ik me inspan, want wat ik van mezelf verwacht, heeft Paulus een heel hoofdstuk in Romeinen 7 aanbesteed. En dat werd ik ellendig mens. Dat is het resultaat ervan. Nee, genade is verschenen. En dat voedt ons op. En dat zet alles op de kop. Het is geen eigen verdienste. Het is genade. En hoe meer we ons zo laten opvoeden. Ja, laat ik het eens een voorbeeld geven. Wanneer ik dus denk van nou, ik moet dus wel bezadigd leven. Ik denk van zo'n 72-jarige kan je dat bezadigd zijn wel een beetje verwachten. Dus laat ik nou eens bezadigd gaan leven. Laat ik eens rechtvaardig en godvruchtig leven. En ik ga het proberen. Vergeefse poging. Ik ga het proberen. Dan komt de genade. En die zegt Hein. Hein. Het is genade alleen. Het is onverdiend toch gekregen. Het is God die in jou Christus wil openbaren. Het is zo dat Hij jou zelfs één gemaakt heeft met Christus, zodat jij niet meer leeft, maar dat Christus in jou leeft. Hij, vergeet dat toch niet. En zo voedt Hij me op. Om mij elke keer weer meer bij te bepalen. Dat het niet mijn werk is, maar dat Hij tot zijn doel mag komen. En zo krijgen we steeds meer zicht op die rijkdommen van genade. Vandaar dat Charis en Charion broertjes zijn. Genade, volheid van genade, blijdschap. Of zoals Romeinen 4 vers 4 het zegt. Nu wordt hem die werkt. Hem die werkt. Wordt het loon niet toegerekend uit genade. Tja, dat is logisch. Ik bedoel, als je mij voor een hele dag in dienst neemt. Ja, en ik zweet me. Ik verricht mijn werk in het zweet van mijn aanschijn. Zoals de Bijbel dat zegt. En aan het eind van de dag, dan komt de uitbetaling. En dan komt de baas naar me toe en die zegt van Hein. Helemaal geen enkele grond. Puur uit onverdiende gunst. Schenk ik jou nu dit? Dan zeg ik, nee, ik heb het verdiend. Ik kan u er aan houden dat u me uitbetaalt, want we hebben een afspraak. Ik heb hard gewerkt en ik heb loon verdiend. Kom erop, dokken met die hap. Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Maar hem die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem. Op wie? Heel veel mensen stoppen daar. Hè? Die zeggen van, ik vestig mijn geloof op God. Maar op hem die de goddeloze rechtvaardigt. Oh, wat heb ik vaak het aan de stok gehad met mensen die zeiden van, als ik straks in de opstand in mijn ogen opslaan. En ik zie dat Hitler erbij zou zijn. Dan word ik razend boos. En dan schop ik hem eruit. Als die dat zou kunnen. Ja. Die de goddeloze rechtvaardigt. Die gelooft dus wel in een God. Maar die gelooft niet in de God die de goddeloze rechtvaardigt. Het is alles onverdiende gunst. Hem die niet werkt, maar zijn geloof gevestigd op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Ja. We houden God dus niet eraan dat hij ons moet uitbetalen. Dat hij een verplichting aan ons heeft. En dat hij eigenlijk een schuld aan ons heeft. Nee. Hij heeft ons gered. 2 Timotheüs 1 vers 9. Hij heeft ons gered en hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. En dat is niet naar onze werken. Maar naar zijn eigen voornemen, dus zijn plan. En de genade die ons in Christus Jezus gegeven is. Voor de tijden van de eeuwen. Dus voor dat God is de God van de aionen. Hij heeft de aionen geschapen, de wereld geschapen, staat er dan in Hebreeën. En als je dan gaat kijken, dan staat er dat hij de aionen geschapen heeft. Maar voor die tijd, wat heeft hij gedaan voor die tijd? Hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. En dat is naar zijn voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is. God heeft ons alles in Christus Jezus in genade geschonken. Dat was dus al gebeurd voordat Adam en Eva van die boom van de kennis van goed en kwaad genomen hadden. Voordat het helemaal fout ging. Gods plan is niet een reddingsplan nadat het allemaal fout gegaan is. God greep niet in toen het fout ging. God had reeds de roeping van ons voorbedacht. Voordat er zelfs maar sprake was van tijdperken. Alles is in overeenstemming met Gods plan. We leven nu in de begrenzing van de tijd. God leefde voor dat hij de tijd had ingesteld. Geschapen. We kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Maar die diepe achtergrond heeft genade. Gods plan om ons in Christus Jezus te plaatsen. Hij heeft het ons toen al gegeven. Maar nou, nee, kom. Laten we de Heer daarvoor danken. Vader, ik dank u. Ik dank u dat u ons zo overladen hebt met die enorme rijkdommen van genade. Ja, we weten van de benauwdheden, we weten van de angsten. En we weten dat niet alleen van buitenaf, maar gewoon ook omdat het onszelf ook beklemt in het gewone dagelijkse leven. Als we weer omgaan met elkaar en gesprekken hebben onderling over al de moeilijke lasten die de overheid ons oplegt. Vader, dan voelen we die angsten, dan voelen we die benauwdheden. Maar onze vreugde is in uw woord. Onze vreugde is in wat u werken wilt in ons leven. En dat mogen we ook zeker vandaag weer weten. U werkt deze zondag ook weer in ons leven. U werkt die genade uit. U werkt uit dat we die rijkdom van uw liefde mogen proeven. Vader, ik dank u dat wij die voorwerpen van genade zijn. Dat u alle geestelijke zegeningen in de hemelse zomaar als ons deel gegeven hebt. Onverdiend. We hebben er niets aan kunnen bijdragen. Maar u werkt het. Vader, we loven en prijzen uw naam. Amen. Ja, dan kunnen we natuurlijk na het zingen nog hele koffie gaan drinken. En eventueel een koekje nemen of wat dan ook. Maar we sluiten deze dienst af met opwekking 688. Genade en liefde. Zo groot.